Geliefde gemeente, van beroemde schrijvers is vrijwel altijd in een of andere set boeken de volledige werken te koop. Dat geldt van allerlei schrijvers, ook van mensen die over geestelijke dingen hebben geschreven. Van Puritijnen kun je dat bijvoorbeeld ook kopen. De volledige werken van John Owen of van Thomas Watson of van andere bekende Puritijnen. En eigenlijk is het dan altijd zo dat voordat dan de verschillende boeken van zo iemand aan de orde komen, dat er eerst een levensschets gegeven wordt, een biografie. Wanneer is iemand geboren? Hoe is die opgeleid? Wat heeft die meegemaakt? Hoe is die uiteindelijk gestorven? En daarna komt in zo'n serie boeken dan het werk van zo iemand aan de orde. Wat heeft die voortgebracht? Wat heeft die nagelaten? Ik moest daaraan denken toen ik mij voorbereidde op het volgende stukje van de tabernakel. Wij gaan nu het laatste vertrek van het heiligdom binnen. We zijn in de voorhof geweest, kinderen. We zijn een tijdje in het heilige geweest om daar rond te kijken. We stonden de vorige keer voor dat gordijn, weet je nog wel, dat we aan het eind van de preek zagen scheuren. En nu dan het heilige der heiligen. Joodse manier van zeggen, van nou kom je op het allerheiligste plekje van de tabernakel. En daar staat één voorwerp. Of eigenlijk twee. Dat is iets wat je dan ook gaandeweg in zo'n serie leert. Ik heb dat maar eigenlijk nooit zo gerealiseerd, u misschien ook niet. Maar als je naar de Ark des Verbonds kijkt, dan is er sprake van twee voorwerpen, die ook allebei in de Bijbel apart genoemd worden steeds. Je hebt dan die kist van hout met goud overtrokken, de Ark. Maar daarbovenop een tweede voorwerp, het verzoendeksel van goud met die twee engelenfiguren erop. En bij beide voorwerpen gaat het net als bij alle andere preken over de tabernakel, ook nu weer over de Heere Jezus Christus. Bij leven en welzijn volgende week zondag hopen we over dat verzoendeksel na te denken. En dan zal het gaan over dat werk van de Heere Jezus. Maar het is net als bij die Puritijnen en bij die andere schrijvers. Voordat je het over iemands werk gaat hebben, is het nuttig om eerst eens te vragen naar zijn persoon. Wie is hij? En daarover, gemeente, vertelt ons dat eerste voorwerp waar we nu op gaan letten. De Ark van het Verbond. De Ark van het Verbond en de persoon van Christus is het thema voor de prediking van morgen. En hopelijk geeft de prediking ons dan drie dingen te zien. Inzicht, doorzicht, uitzicht. Dat kunnen de kinderen ook onthouden. De Ark van het Verbond en de persoon van Christus geeft ons hopelijk inzicht, doorzicht en uitzicht. Nou, gemeente, de prediking waar we vanmorgen samen weer onder mogen zijn, is eigenlijk toch wel een wonderlijke zaak. Want dan krijg je dingen te horen en dingen te zien die je anders nooit te zien zou krijgen. En dat geldt bijzonder van het onderwerp van vanochtend. We hebben vanmorgen iets voor ons wat zelfs de gewone Israëlieten nooit te zien kregen. Namelijk datgene wat daar in dat achterste vertrek, in die achterste kamer in de tabernakel te zien is. Even over die kamer op zich. De Bijbel vertelt ons dat dat de vorm heeft gehad van een kubus. 5 meter breed, 5 meter hoog, 5 meter diep. Volmaakte afmetingen. Net zo lang als dat het breed is en net zo breed als dat het hoog is. Omdat het een afbeelding is, gemeente, van die volmaakte plek waar de echte troon van God staat, in de hemel. En het roept alvast wat herinneringen op aan datgene wat het eind van de Bijbel te zien zal geven, als nieuw Jeruzalem neerdaalt uit de hemel. Ook daar zijn alle afmetingen gelijk, de lengte, de breedte en de hoogte. Normaal gesproken is dit verboden terrein voor zondaren. Maar een van de redenen dat wij er vanmorgen toch mogen kijken heeft te maken met die vorige preek, weet u nog? De toegang is vrij door Golgotha. Nou mogen we daar binnen gaan, jongens en meisjes. Nou mogen we daar in gedachten staan. Wat is daar dan te zien? Nou, daar staat dan op de grond een grote kist. 1,25 meter bij 75 bij 75 centimeter. Ik zei al, normaal gesproken zag niemand die kist. Ook niet als ze hem gingen vervoeren. Ik heb daar even over nagedacht van de week. Want je dacht, ja, hij staat normaal gesproken in dat allerheiligste achter dat gordijn. Maar ja, als ze nou weer eens het tentenkamp opbreken en dan gaan ze die handbomen op de schouder nemen, de priesters, en dan wordt dat voor het volk Israël uitgedragen, dan zou je er toch wat van kunnen zien. Nee dus. Nummer 4 vertelt ons wat ze allemaal moesten doen met die voorwerpen uit de tabernakel als ze gingen vertrekken. En dan blijkt dat alle voorwerpen, ook die uit het heilige, met kleden bedekt moesten worden voordat de mensen ze op de schouders gingen dragen. En de ark van het verbond werd zelfs met 3 kleden bedekt. Allereerst met het voorhangsel, dan met dassenvellen en dan met een blauw kleed. Dus als de kinderen van Israël achter de ark aanliepen door het woestijnzand, dan zagen ze iets op stokken gedragen met een groot blauw kleed erover. Maar de ark zelf hebben ze als gewone mensen nooit gezien. Ze mochten er niet alleen er niet naar kijken, je mocht er ook niet in kijken. Nou, dat is eigenlijk logisch natuurlijk. Als je iets niet mag bekijken, mag je er ook niet in kijken. En dat hebben ze in Israël ook wel geweten. En dat zou een kind van de zondagschool misschien ook wel kunnen vertellen. Die aangrijpende geschiedenis uit 1 Samuel. Als die ark die een tijd bij de Filistijnen is geweest weer teruggebracht wordt naar het land van Israël. En dan komen ze daar op de akker in Bet-Shemesh. Komen ze daar met die ark te staan, gedragen op een kar met koeien ervoor. En dan kunnen die inwoners van Bet-Shemesh zich niet bedwingen. Ze kijken even onder het verzoendeksel in de ark. En dat heeft een hele grote impact gehad. Vele duizenden mensen zijn daaraan overleden, staat er in de Bijbel. En nu vanmorgen dus, vrij toegankelijk. U mag de ark zien, gemeente, u mag er inkijken. We mogen niet alleen via Exodus 25 kijken hoe die er aan de buitenkant uitziet. Via Hebreeën 9 mogen we zelf zien wat erin gezeten heeft. Even een aantal dingen om inzicht te krijgen in hoe die ark er nou precies heeft uitgezien. En wat dat nou gezegd heeft. Waarom staat die daar? Wat is de boodschap van deze gouden kist? Een van mijn eerste gedachten was van de week, als je dan die kist in gedachten ziet staan, je kijkt ernaar, je loopt er eens omheen, dat ik net zo'n soort gevoel kreeg als toen ik als jongen van 15 een keer op Prinsjesdag vlak bij de Gouden Koets was toen die voorbij kwam. Je zegt, wat is dat een prachtig iets om te zien. Al dat goud dat blinkt. Je krijgt ook een gevoel van eerbied vanwege degene die erin zit. Toen nog koningin Beatrix met prins Klaus. Eigenlijk is dat wel een gepast beeld, gemeente, als we proberen op het spoor te komen wat die ark nou precies voorgesteld is. Want die ark is in feite een draagbare, een verplaatsbare troon van de koning van Israël. En wat ik zelf niet wist, u misschien ook niet, maar dat ook in andere godsdiensten in die tijd men wel gebruik gemaakt heeft van dergelijke voorwerpen. Wist u dat? Dat ze in de verschillende afgodstempels in Egypte, waar dat volk net vandaan komt, dat ze daar ook van die arken hadden, waar dan vaak op het deksel een beeld van de godheid te zien was. Dat was dan vaak ook nog een of andere afbeelding van een beest, van een heilige kat of van een heilige ibis of desnoods van een krokodil. En men vertelt dat in de kist vervolgens dan ook nog een exemplaar van zo'n beest bewaard werd. Je kan in allerlei musea van oudheden dat nog zien, mummies van katten, van andere beesten. Die lagen dan in zo'n ark en beeld van zo'n beest stond er dan op om te aanbidden. En, dan moet u helemaal opletten, dan waren zulke afgodsbeelden ook nog omringd met vrouwenfiguren die hun vleugels om het afgodsbeeld heen sloegen. Dus wat dat betreft is het voor Bezaliel niet zo'n heel vreemde gedachte geweest toen hij opdracht kreeg van Mozes om deze ark te gaan maken. Als hij zijn ogen in Egypte de kost gegeven heeft, dan heeft hij verschillende van dergelijke arken al eerder kunnen zien. Maar nou het unieke van de ark van Israël. Als je er bovenop kijkt, zijn er wel figuren met vleugels te zien, maar geen beeld. En als je erin zou kijken, ligt daar niet de God die daar vereerd wordt gemummificeerd in de kist. Wel nee, want we hebben hier te maken niet met een of andere dode afgod. We hebben hier te maken met de levende God van hemel en aarde. En die gemeente is niet af te beelden. Niet met een beeld van een dier, niet met een beeld van een ander. En dat is meteen een terloopse les die wij mee kunnen krijgen als we letten op de Ark des Verbonds. Het stelt meteen ook ons de vraag naar ons eigen godsbeeld, gemeente. We hebben daar natuurlijk in de catechismusprediking een tijdje geleden ook over nagedacht, toen het over het tweede gebod ging. Gij zult u geen gesneden beeld maken, waarom niet? Omdat dat bij de God van Israël toch niet te doen is. Je kan van de God van Israël geen adequate afbeelding maken. Hij is altijd groter, hij is altijd heerlijker, hij is altijd ontzagwekkender dan welk beeld dan ook. Hij is altijd heiliger, rechtvaardiger, maar ook barmhartiger en genadiger dan ik mij met mijn beperkte mensenverstand kan voorstellen. Nou gemeente, dat even over de boodschap die van de ark uitgaat en het unieke van deze ark, een lege troon, ja, een lege troon voor een God die je niet af kunt beelden, maar die wel bij zijn mensen wil wonen. En waar is dat materiaal van de ark van vervaardigd, waar is die van gemaakt, deze kist? Nou, dat is inmiddels ook een bekend verhaal, gemeente. De ouderling heeft het u voorgelezen. Sittim hout overtrokken met goud. Weten de kinderen inmiddels al welke voorwerpen er nog meer op die manier waren gemaakt? Tafel der toonbroden. Het reukofferaltaar, hout overdekt met goud. En als ik nog even denk aan dat altaar in de voorhof, het was weliswaar geen goud, maar daar had je wel een dergelijke constructie. Hout met eroverheen koper. En daar is dan aan de bovenkant een gouden krans vastgemaakt. Waarschijnlijk zodat daar precies, want dat zijn dezelfde afmetingen, zullen we volgende week horen, zodat daar precies dat puur gouden verzoendeksel in kan vallen. Dat kan er dus niet afschuiven, dat kan niet bewegen, en dat is op zich alweer een les, gemeente, een heerlijke les trouwens. De dingen liggen bij God zo verschrikkelijk vast. kan een mens wel eens aanvliegen misschien als hij God niet kent. Maar voor wie de Heere mag vrezen is dat een enorme troost. Wat uit zijn lippen ging blijft vast en onbesproken. Het is trouw al wat hij ooit beval. De dingen liggen aan Gods kant vast, gemeente. Zelfs het verzoendeksel ligt vast. Door de gouden krans op de ark. En wat heeft er in de ark gezeten? Nou, volgens het eerste boek van de koningen alleen de tafels van de wet. Daar werd trouwens ook in Exodus 25 van gesproken. Gij zult in de ark leggen de getuigenis die ik u geven zal. Nou blijkt dus dat in de tijd van de koningen, tegen de tijd dat Salomo zijn tempel gaat bouwen, dat die wet alleen nog maar overgebleven is van wat er in de ark ligt. Maar wij weten, en daarom hebben we Hebreeën gelezen, dat in die tijd daartussen, tussen Mozes en Salomo, er nog meer in die ark heeft gelegen. Heb je het een beetje op een rijtje, jongens en meisjes? Wat lag erin? De tafels van de wet, maar ook nog een kruik, een gouden kruik met manna. En niet te vergeten, de staf van Aaron die gebloeid had. Ik kom op die voorwerpen straks nog wel terug. Maar eerst om dit stukje even af te ronden. Hoe is het met die ark precies verder gegaan? Nou, die heeft een heel aantal jaren dienst gedaan, gemeente. Die ark die heeft heel wat van de wereld gezien, zou je zeggen. In de Sinaï is die gebouwd. Heel de woestijn hebben ze hem mee rondgedragen. Hij is door de Jordaan gegaan. De kinderen kennen dat verhaal van die priesters die daar met die ark staan. En dan wordt het water tegengehouden. En dan gaat het hele volk dwars door de rivierbedding naar de overkant. Die ark heeft in Silo gestaan. Die ark is nog een tijdje het land van de Filistijnen geweest. Later in Jeruzalem gebracht. Tot het jaar 586 voor Christus weten we precies waar die geweest is. In de tempel van Salomo hebben ze hem toen neergezet. Maar in dat jaar toen de stad en de tempel door de Babyloniërs verwoest zijn, is die kwijtgeraakt. Niemand weet meer waar de ark van het verbond gebleven is. En daarom stond er in de tweede tempel van Herodes ook geen tweede ark meer. Ze hebben alles nagemaakt van vroeger, behalve de ark van het verbond. Daarom is sinds de terugkeer uit de ballingschap er ook nooit meer een complete, echte, grote verzoendag gehouden. Ik heb me dat ook nooit gerealiseerd. Maar dat hele ritueel van bloedsprenkelen op het verzoendeksel, dat hebben ze toen de tijd niet meer kunnen doen. Er was geen verzoendeksel meer. Uiteindelijk was er niet eens een tempel meer om hem neer te kunnen zetten. En dat is voor de Joden heel aangrijpend, dat begrijpt u natuurlijk wel. Allereerst de ark weg en nou is de tempel weg. Er zijn wel mensen die plannen hebben om op de berg in Jeruzalem, als het even zou kunnen, nog een derde tempel te gaan bouwen en alles in ere te herstellen. En daar hebben wij nog geen behoefte aan, kinderen. Ben je er wel eens blij om? Dat je wat dat betreft mag zeggen, het is niet erg dat die tempel er niet meer is. Het is niet erg dat die ark er niet meer is. Uiteindelijk heeft God zelf daarvoor gezorgd dat dat allemaal weg kon. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Want de Vader heeft iemand gevonden die heeft gedaan wat de tempel en wat de ark van tevoren hadden aangekondigd. Maar gemeente, als ik u daarover ga spreken, dan vat ik graag nog even voor u samen wat we tot nu toe hebben gevonden. Wij zien dus voor ons een kist staan, maar dat is eigenlijk geen kist, dat is eigenlijk een troon. Een verplaatsbare, draagbare troon van de koning van Israël. Omdat die verplaatsbaar is, zitten er ook van die handbomen aan, in ringetjes, uitgebreid over gesproken in Exodus. Je moet hem mee kunnen nemen op de schouders van de priesters. Want dat volk van die koning is een reizend volk, gemeente. Zij zijn pelgrims. Als die koning van Israël in hun midden wil zijn en in hun midden wil blijven, zal zijn troon verplaatsbaar moeten zijn. Want zij gaan op weg naar het beloofde land, dan gaat hij mee. Hij gaat zelfs voorop. En als ze dan de priesters met dit voorwerp op de schouders zien lopen, dan weet Israël, God is in ons midden. Maar ja, je moet daar natuurlijk niet op een vanzelfsprekende, oppervlakkige, oneerbiedige manier mee omgaan. Ik gaf net al iets aan uit de geschiedenis van Israël over die mensen die in de ark keken en toen liep het slecht af. Maar als iemand zonder godsvrees, zonder eerbied, op een vanzelfsprekende manier met die ark omgaat en denkt, nou hebben we God aan onze kant en we hebben God in ons midden en hij zal voor ons, nee. Dat heeft met godsvrees en met geloof te maken. Mist dat, dan is die ark levensgevaarlijk. Denk aan de gebeurtenissen met Hofni en Pinehas, die de ark als een soort mascotte meenamen naar het slagveld. Denk aan wat er gebeurd is in de tempel van Dagon, in Bet-Shemesh en met Uzza. Als je met Gods inzettingen, ook met de uitwendige dingen, gemeente, op een oneerbiedige manier omgaat. Een mens komt ermee om, hoor, als die op uitwendige dingen vertrouwt en als er niet een levende, hartelijke band is aan die God die daar tronen wil op die ark. Begrijpt u? Het moet niet uitwendig zijn, het moet inwendig worden. Dat hoort allemaal bij het inzicht dat wij allereerst moesten krijgen van de ark en van zijn betekenis. Maar nou gaan we in de tweede plaats proberen om doorzicht te krijgen. Wat is doorzicht? Nou, dat heet met een moeilijk woord perspectief. Ik moest denken aan wat je in verschillende grote steden in de wereld wel hebt. In Parijs, laatst had ik het in Sint-Petersburg. Je staat op een bepaald punt in de stad, je kijkt een bepaalde straat in en je kan soms 6 kilometer lang dwars door de stad heen kijken. De gebouwen vormen 1 rechte lijn. Je kijkt onder poorten door, over bruggen heen. Doorzicht. Gemeente, nou gaan we vanmorgen ook proberen perspectief in de zaak te krijgen. Want we kijken nou via die ark, u heeft hem nou gezien, u ziet hem staan, u weet hoe die eruit ziet. Nou kijken we via die ark in de verte. We kijken vanuit het Oude Testament even in 1 lijn naar het Nieuwe Testament. En wat zien we dan? Dan zien we wat de Heere Jezus in Johannes 5 tegen de Joden heeft gezegd. Gij onderzoekt de schriften. Gij doet wel, want die zijn het die van mij getuigen. Want wat is de ark? De ark is de plaats waar God woont. De ark is de plaats waar God bij mensen woont. De ark is de plek waar God ontmoetingen wil hebben met zondaren. Mozes mag daar met hem komen spreken. Aaron is daar 1 keer per jaar welkom. Dit is de plek waar je zichtbaar en tastbaar God mag ontmoeten en zijn nabijheid mag ervaren. De plek ook waar bij tijden de heerlijkheid van God zichtbaar wordt. Ik zei net, er staat geen beeld op het verzoendeksel. Maar tussen de 2 cherubs is bij tijden wel iets te zien geweest, gemeente. De Bijbel noemt dat de kaboot des Heren, de heerlijkheid des Heren. De Joden in hun traditie hebben het over de Shechina. Uitstralende wolk van Gods heerlijkheid. Je kan er niet in kijken. Oogverblindend bewijs. God is hier aanwezig. Is niet altijd te zien geweest. Maar bij de inwijding van de tabernakel in de tempel hebben ze het gezien. En wat is dat nou, gemeente, als je het in het verband van het Nieuwe Testament mag gaan zien? Hoe is God nou tot de mens gekomen? Hoe is God onder de mensen komen wonen? Hoe heeft God in ons midden zijn heerlijkheid geopenbaard? Zal ik het met een adventstekst zeggen? Het is bijna advent, gemeente, nog 14 dagen. Johannes 1, vers 14. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enig geboren zoon des vaders. Ja, die heerlijkheid van de Heere Jezus, dat gold toen in Galilea, dat geldt vandaag in Sliedrecht ook. Dat is net als met de heerlijkheid in de tabernakel. Er kan een gordijn voor hangen, gemeente. Er kan verborgen zijn voor een mens. Ze zeggen het ook wel eens van de Heere Jezus. Als de geest niet werkt in je hart, is hij de meest verborgen persoon van allemaal voor je. Laat een ander zeggen dat hij zo heerlijk is. Laat een ander goed en groot van hem spreken. Laat een ander zingen van de heerlijkheid van Christus. Maar voor iemand die geen Heilige Geest kent, is dat allemaal verborgen. En dat is wel een persoonlijke vraag die ik u dan zou willen stellen, gemeente. Maakte Gods geest dat nou in uw leven al anders? Ik zou u nog veel meer vragen kunnen stellen. Misschien wel moeilijke vragen waar u helemaal geen antwoord op hebt. Hele confronterende vragen waarvan je zegt, nou, dat durf ik zomaar niet te zeggen. Maar beantwoord deze vraag dan eens. Ging u al was het maar voor een stukje, heerlijkheid zien in de Heere Jezus? Heeft u al gezien? Heb jij, jongeren, al gezien? Ik kan van alles missen in mijn leven, maar wat ik van de Heere Jezus gehoord heb op de preekstoel, en van mijn vader en moeder en op school, daar heb ik van begrepen. Hem moet ik in mijn leven leren kennen. Zo snel mogelijk. Want hij is de zaligmaker. Ik dacht zo, gemeente, er zijn genoeg dingen vandaag de dag die ons wakker zouden moeten schudden en die ons hierbij zouden moeten bepalen. Ik hoor ongeveer 3 keer per week iemand zeggen, de wereld staat in brand, dominee. Het is waar. Mensen van binnen en van buiten de kerk zien dat, de wereld staat in brand. Daar krijgen onafgebroken roepstemmen op ons af, niet alleen vanuit Syrië en ook Oekraïne, maar ook gewoon vanuit Sliedrecht. Roepstemmen zat. Er is een prediking die ons week in week uit zegt dat we bekeerd moeten worden. Dat we tot geloof in Christus moeten komen. Dat we een ander leven moeten kennen. Dat we genade moeten ontvangen. Wat doet dat allemaal met u, gemeente? Kreeg u Christus al nodig? Ach, weet u, het antwoord op die vraag zal mijn preek niet beïnvloeden eigenlijk. Want ik preek u hem even goed. Dat heb ik u wel vaker gezegd, of u hem nou wilt hebben of niet, maar ik preek hem toch. Het zou zo mooi zijn, gemeente, als hij bij u welkom is. Want hij past zo verschrikkelijk goed bij arme zondaren, weet u. Die rijke Christus, ook als ik hem vanuit onze tekst aan u mag voorstellen. En als we dan niet alleen maar doorzicht krijgen vanuit het oude naar het nieuwe, maar als u dan hopelijk ook uitzicht mag krijgen, het zou toch wat wezen, gemeente, als u vanmorgen hier gekomen bent, misschien wel met een donker hart en met een verslagen ziel, en u ontvangt vanuit de prediking van Christus uitzicht. Dat kan. Want er is van alles aan hem te zien wat arme zondaren vertroosten kan. Nou, wat zegt die ark dan van hem, gemeente? Ik ga u 5 dingen noemen. Maar samengevat van tevoren, hij is een volkomen zaligmaker. Dat zegt de ark van het verbond van de Heere Jezus. En als ik hem ga uitstallen, dan is dat niet alleen maar om uw verstand te bereiken. Niet alleen maar om u wat kennis bij te brengen. Het is opdat u er gebruik van zou maken. dat u uw vertrouwen op hem zou stellen. Dat u aan het eind van de preek zegt, ik heb met mijn ongeloof getopt, maar ik heb eigenlijk, als ik op hem zie, geen reden om hem te wantrouwen. Geen reden om te blijven rondtobben. Als ik op hem zie, grijpt mijn ziel moed. Nou, wat is er van hem te zeggen, gemeente? Om te beginnen vertelt de ark mij dat Christus een perfecte middelaar tussen God en mensen is. En dan ga ik iets zeggen wat ik al 4, 5 keer heb gezegd. Maar dezelfde dingen aan u te zeggen is mij niet verdrietig en hopelijk heeft u er wat aan. Let dan op de materialen van de ark. Dominee, dat heb u bij het koperen brandofferaltaar ook al gezegd. Dat is waar. En we hebben het bij de tafel der toonbroden ook al gezegd, dat is waar. En bij het reukofferaltaar ook al. En nu zeggen we het bij de ark weer. Let op het hout en op het goud. Let op die twee materialen. Want die prediken ons iemand die uit tweeërlei materialen is samengesteld, gemeente. En dat maakt Jezus uniek in het heelal. Er is geen levend wezen te vinden, nergens in hemel en op aarde, die is zoals Jezus is. God de Vader heeft een goddelijke natuur. Gabriel heeft een engelennatuur. U heeft een menselijke natuur. Uw huisdier heeft een honden- of een vogelnatuur. Alleen Jezus heeft een dubbele natuur. En dat maakt hem zo verschrikkelijk geschikt om tussen hemel en aarde te bemiddelen. Hij is God en hij is mens. Die hemel en aarde verenigt tezamen. Maar dat hij een perfecte middelaar is, zie ik ook als ik nog eens naar die ark kijk. Waar is die ark ook weer onder meer voor bedoeld, zodat ze er wat op kunnen zetten? Bovenop de ark, en het blijft allemaal vastzitten vanwege die gouden rand die eromheen zit, daar bovenop zetten ze het verzoendeksel neer. De plaats waar de priester het bloed moet gaan sprenkelen. De plek waar het draait om de verzoening met God. Dat werk der verzoening, gemeente, rust maar op één iemand. Het rust op Jezus. Onbewegelijk hout. Puur goud. Vast en zeker, met een gouden krans. Wilt u volstrekt de zekerheid van uw behoud, gemeente? Wilt u niet met een misschientje sterven straks? Wilt u het zeker weten waarheen u gaat? Dan moet u bij Jezus zijn. Onbewegelijke, vaste grond van de zaligheid. Ik ga een stap verder. Want de Heere Jezus is ook de wetsvervuller voor wetsovertreders. Kijkt u eens even in de ark, gemeente. Het mag hoor. De Joden mochten het niet, maar u mag erin kijken. Wat ziet u als u in de kist kijkt? Het meest valt natuurlijk op die twee stenen platen. Beschreven met de vinger Gods. Met de 10 heilige regels van het verbond. Die heilige norm waar God mee rekent. Die wet waar per se aan voldaan moet worden. Anders is God niet tevreden. Hoe staat het, gemeente, met Christus en de wet? Wat is zijn verhouding tot de heilige wet des Heeren? Dat wilt u toch weten als u hem wilt beproeven of hij een geschikte middelaar voor u is. Hoe staat het met Christus en de wet? Dat heeft hij zelf gezongen in Psalm 40. Kijkt u in de kist. Kijkt u in het hart van de Heere Jezus. Ik draag uw heilige wet. Die gij de sterveling zet. In het binnenst ingewand. Dat zal vooral goed nieuws zijn voor mensen die vanmorgen al onder de voorlezing van de wet hebben moeten zeggen, dominee. Toen ik weer eens bij mijn eigen hart naar binnen keek, zag ik heel wat anders. Dan mag u vandaag met die nood vluchten tot hem, gemeente. wetsvervuller voor wetsovertreders. Die zo machtig is in zijn genade dat hij ook in staat is om u te leren de wet lief te hebben. Dat is toch het effect, gemeente, van zijn genade in je hart. Wat doet de Heilige Geest van Christus als hij je gaat bekeren? Gaat hij je stenen hart in een vlezen hart veranderen? En gaat hij, zegt de Bijbel, Hebreeën zegt dat zelfs. Oude belofte die in Hebreeën terugkomt, dat ik mijn wet in hun binnenste zal schrijven. En wat gaan mensen dan doen als ze dat ontvangen? Dan gaan ze met hun hart dat gebed nabidden. Och, of wij uw geboon volbrachten. Niet om te verdienen, nee. Gena, o hoogste majesteit, gun door het geloof in Christus krachten om die te doen uit dankbaarheid. Hoe onderscheid je een waar gelovige van een naam Christen? Die ene kent dit gebed wel en de ander niet. De een zoekt naar een ander leven en de ander wil zichzelf blijven. Maar misschien is uw geestelijke nood nog iets anders te omschrijven, gemeente. We hebben gezien dat de Heer Jezus een perfecte middelaar is. Mensen die niet bij God kunnen komen, dat kan je probleem zijn. Het kan zijn dat je een probleem met de wet hebt, dat dat vooral voorop staat. En dan hoor je dat hij een wetsvervuller is. Het zou ook kunnen zijn, gemeente, dat je je geestelijke nood moet beschrijven als een soort leegheid. Oh meneer, ik voel me zo verschrikkelijk leeg van binnen. Alles wat ik ook voorheen had, wat ik had om mijn leven mee te vullen, dat kan me niet meer bekoren. De zonde heeft zijn smaak verloren. De wereld heeft niet zoveel aantrekkingskracht meer. Hoe dat nou precies komt, weet ik niet. Maar waar ik me vroeger in uit kon leven, heb ik nou eigenlijk niet zo'n goed gevoel meer bij. Het bevredigt me niet meer. Maar ik mis wat, dominee. Ik mis hier van binnen wat. Ik heb een leeg hart. Ik heb een lege ziel. Ik heb een hongerige ziel. Waar hongert u naar, gemeente? Heeft u honger en dorst naar gerechtigheid? Heeft u een rammelende maag, bij wijze van spreken, die niemand voor u kan vullen? Kijk eens in de kist of hij u helpen kan. Er staat in de hoek van de kist nog wat, jongens en meisjes. Er staat ook nog een kruikje, een gouden kruikje, met daarin iets wat overgebleven is van een enorm wonder wat ze in de woestijn hebben gehad 40 jaar lang. Het manna dat uit de hemel kwam om het volk te voeden. En het is het beeld van hem die in de synagoge van Capernaum heeft gezegd: ik ben het brood des levens. Wie in mij gelooft zal niet meer hongeren. Wie tot mij komt zal geenszins dorsten. Of heeft u nog een ander probleem, gemeente? Misschien is het wel uw diepe besef van onwaardigheid wat u dwars zit. Je ziet naar jezelf in de spiegel. Je zegt, ik kan nooit God behagen. Alles wat er in mijn leven is, klaagt mij alleen maar aan. Als ik ooit met God in het reine zal willen komen, dan zal ik iemand moeten hebben die hem wel bevalt. Waar hij wel iets aan heeft. Die wel aangenaam is in zijn ogen, maar ik niet. Ik ben onwaardig, ongeschikt. Nou, dan moet u dus iemand hebben, gemeente, om uw zaken te behartigen. U moet een zaakwaarnemer hebben, iemand die voor u bij God gaat doen wat u zelf niet kan doen. Eigenlijk moet u dan een priester hebben. Maar dan wel een priester die door God is geaccepteerd. Als de geschikte priester. En zo'n geschikte priester is er, gemeente. Kijk nog eens in de kist. Daar ligt een langwerpig voorwerp. Ik weet niet of de bloemetjes er nog aangezeten hebben. Na zoveel honderden jaren. Maar het was, zegt Hebreeën, de staf van Aaron die gebloeid had. In die aangrijpende geschiedenis, toen er opeens een aantal mensen, het was nog verre familie ook van Aaron, toen die in opstand kwamen en zeiden, waarom moet jij alleen in die tabernakel en waarom moet Mozes alleen de leider van het volk zijn? En zijn er hier niet meer geschikte mensen? Zullen we dan niet op een democratische manier een keer een stemming overhouden? Want iedereen kan natuurlijk wel priester zijn hier. Iedereen kan wel middelaar zijn. Korach, Datan en Abiram. Toen hebben ze onder andere, ik zal heel die geschiedenis maar laten rusten, onder andere op Gods bevel een test gedaan. Door de staven van al die mensen die dachten dat ze geschikt waren bij elkaar te leggen. En de staf van Aaron erbij. En volgende morgen bleek, er was er maar één die was gaan bloeien. God zei, er is hier maar één priester die mijn goedkeuring weg kan dragen. De rest wordt afgekeurd. Gemeente, zijn er afgekeurde mensen in de kerk? Grijp moed. En zie op Christus, want er is een priester die goedgekeurd is. Is dat geen goed nieuws, gemeente, voor afgekeurden? Voor onwaardigen. Er is er één die bij God uw zaken mag gaan behartigen. Of heeft u nog een ander probleem? Zal ik er nog één noemen, gemeente? Misschien is dat wel het probleem van degene die zegt, kijk, dominee, als ik dat allemaal hoor onder zo'n preek, dan heb ik zat goede voornemens, dan heb ik allerlei plannen. Dan zeg ik, het moet een keer helemaal anders. Het kan ook kennelijk anders. Ik hoor zoveel bemoedigend nieuws. Dan ga ik straks naar huis, ik ga bidden. Morgen wordt het een andere maandag dan vorige week maandag. Het moet een keer helemaal anders. Maar ik weet wel hoe dat gaat als ik dan straks thuis kom en alles komt op me af. En als ik morgen het leven weer induik en alles komt weer over me heen. En dan gaan al die voornemens weer weg. Woensdag weet ik al niet meer waar de preek over ging, dominee. En volgende week ben ik precies weer terug bij af. Zo onstabiel. Zo altijd het gevoel dat alles je bij de handen afbreekt. Zo dwaalziek. En ach, dat zou natuurlijk na ontvangen genade ook uw klacht kunnen zijn. U zegt, dominee, ik heb wel andere tijden beleefd en ik ben wel eens tot Christus gevlucht. Maar hoe vaak heb ik het laatste vers van Psalm 119 niet moeten bidden? Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Waar heeft u dan behoefte aan, gemeente? Als u zelf dwaalziek bent en de weg nooit kunt houden en altijd maar weer geneigd bent om ervan af te wijken. Iemand die u als een herder op dat pad brengt en houdt. Dan zeg ik niet, kijk eens in de kist, maar dan kijk nog eens naar de kist. Het viel mij bij de meditatie van de week op dat er een heel groot deel van dat stuk uit Exodus ging over iets wat wij eigenlijk een beetje niet zo belangrijk vinden. Vers 12 tot en met 15 ging over ringetjes en over draagbomen. Nou ja, die moeten er natuurlijk ook aan zitten. Maar ja, die ark die kan er niet achterblijven midden in de woestijn. Die moet mee. Ze gaan elke keer weer verderop. Ja, ze gaan elke keer weer verderop. Dat hele volk dat net zo dwaalziek is als u en ik. En als ze verderop gaan, gemeente, dan gaat er één voorop. En die kan ook mee, want die heeft draagbomen. Verplaatsbare troon van de Allerhoogste. Die niet achter in het leger meegesjouwd wordt, maar voorop. Als een herder die uitgaat voor het aangezicht van zijn schapen en ze de weg wijst, gemeente. Zo predikt de ark ons zelfs, de Heere Jezus, als de goede herder. Die zijn schapen op de weg brengt, op de weg houdt. En als ze er vanaf gedwaald zijn, weet hij ze er ook weer op te brengen. En gemeente, toen ik zover was in mijn preekschets, toen schreef ik, zou er nog iemand zijn die met lege handen naar huis moet? Zou er nog iemand hier zijn die nog niks in de Heere Jezus heeft gezien? Daar beware God ons voor, gemeente. De Heere zegene de verkondiging van zijn Zoon door de werking van zijn geest. Opdat we nu allen met mond en hart Jezus zouden prijzen. Lied van de schoonste van alle mensenkinderen. Amen.